Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van hem, die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria het zesde en zevende vers. Van Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk. Ik noem u Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En eens iegelijks was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons in vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezen geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hen doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachten geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit een angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is gesteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijnen zegen smeken.
Heere, in uw lieve zorg brengt u ons voor de tweede maal op deze feestdag aan de plaats des gebeds. En wij mogen samen met al uw kinderen, met deze ganse gemeente, in uw huis komen om uw heilige naam dank te zeggen voor het wonder wat gij op de wereld geschonken hebt. Dat gij door de innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid ons bezocht heeft met een opgang uit de hoogte, juist om te verschijnen degenen die in duisternis en in doodschaduwen ronddwaalden, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Wij hadden nooit de weg naar u meer teruggevonden. Wij hadden hem ook nooit meer gezocht. We waren al verder van u afgegaan om voor eeuwig buiten u te sterven. Maar gij hebt ons vastgehouden. Gij hebt met uw heilige geest onder het oude verbond de verwachting gewekt dat gij verlossen zou die door de dood gegrepen waren. En gij hebt gedaan wat u beloofd hebt. In de volheid des tijds uw heil geopenbaard, waar ook wij, de late zonen van Abraham, getuigen van zijn mogen. Zo wilt u ook vanavond dat heerlijke evangelie in het midden van ons openbaren in de verkondiging van uw goddelijk getuigenis. Heere, wil u daartoe ons de wijsheid, de liefde en de kracht schenken om het in de rijkdom van uw goedertierenheid te openbaren, opdat er ook vanmiddag nog velen waren die lust kregen om te komen en aan te bidden den Heere, den God van hemel en van aarde, de zaligmaker der wereld, die zichzelf heeft vernietigd tot een dood, ja, tot de kruisdood, die in Bethlehems stal geboren werd, in doeken gewonden en nedergelegd in de kribben, omdat er voor hen lieden, omdat er voor u geen plaats was in deze wereld, omdat u in uw borgtochtelijke gerechtigheid, omdat u in de betaling van onze zonden als een buitenstaander, als een weggeworpene, als een overgegevene ten dode, als een uitgebannene, de smaadheid lijden zal, die wij verdiend hebben, en de straf zal ontvangen, die ons tevreden aanbrengt, de straf, die wij ons door onze zonden hebben waardig gemaakt, het eeuwige oordeel en de eeuwige verwerping van voor Gods aangezicht. Maar nu hebben we ons toelaten roepen dat er vrede is. Vrede door het bloed van het lam. Vrede voor zondaar, voor de grootste der zondaar. Opdat nu ieder die komt om zich te buigen voor uw troon, die met lege handen voor uw troon nadert, die als een zondaar tot u komt in u, de zaligmaker vinden zou. Heere, wil u zelf dit evangelie prediken door uw heilige geest, opdat veler harten geopend werden die nu nog gesloten zijn voor de schoonheid van uw dienst en voor de heerlijkheid van uw Christus, opdat ze ook komen zouden en zich zouden buigen voor uw aangezicht, opdat de engelen in de hemel ook vandaag in al hun legerscharen zouden gaan zingen. Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op de aarde in de mensen een welbehagen. Wil ons zo samen gedenken met onze kinderen, met onze jongens en meisjes, dat wij feest mochten vieren in de vrede van uw naam, en die innerlijke blijdschap zouden ontvangen, die de vrucht is van de bediening van uw geest aan een nederig en aan een oprecht gemoed. Omdat we zo zouden zoeken in uw geborgen te zijn, de wereld stelt teleur met al wat er is. Ook de vermakingen van dit leven zijn niet aan ijdelheid. Geef ook uw knecht voor de tweede maal de zegenende bediening uw geestes te mogen ervaren. Heere, sterk u hem ook aan deze avondstond en verlicht u zijn verstand en verwarm u zijn hart, opdat hij met liefde aan dit volk het grote heil zou mogen verkondigen. En dat er dan waren, heren, die het horen mochten, zoals ze het nog nooit gehoord hebben, opdat ze deze plaats zouden verlaten om te gaan zien wat de Heere gedaan heeft, die op hem wacht. Heren, onze zonden getuigen tegen ons en onze menigte. Vuldige afdwalingen verbergen het aangezicht voor ons. Maar uw barmhartigheden zijn groot. Toon het, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de laatste der psalmen, psalm 150, het eerste vers. Vanavond wensen prediken vindt u in hetzelfde hoofdstuk van vanmorgen, Lucas 2, doch nu de versen 8 tot en met 14. Lucas 2, de versen 8 tot en met 14.
En daar waren herders in diezelfde landstreek, haar houdende in het veld en hielden de nachtwacht over haar kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij haar en de heerlijkheid des Heren omscheen ze. En zij vreesden met grote vrede. En de engel zeide tot haar: en vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Hier horen wij het lied van Gods welbehagen zingen aan de herders. Dit lied is in de eerste plaats gezongen tot verheerlijking van God, maar ook in de tweede plaats tot heil en vrede van de mensen. Dus het lied van Gods welbehagen gezongen voor de herders. Dit lied is gezongen in de eerste plaats tot verheerlijking van God en in de tweede plaats tot heil en vrede voor de mensen. Daar zit stuwing, daar zit drang achter het kerstverhaal. Het kan niet blijven bij die donkere stulp. Het kan niet blijven bij die smalle, nauwe, lage stal. God heeft haast met zijn werk. Gods ingewanden rommelen, Gods hart brand, het moet eruit, het moet voorwaarts, het moet over de ganse aarde worden uitgeroepen. God heeft de welbehagen in mensen. Nauwelijks is het licht neergedaald in de krib, in de stal van Bethlehem, of daar komt ook een boodschapper van de hemel gezonden tot de herders. De boodschapper Gods, een van zijn heilige engelen, een van Gods wagenen, van wie hij er machtig veel heeft, 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Een van die troongeesten die reeds lang uitzagen naar de ontknoping van het raadsel, naar de oplossing van het grote vraagstuk: hoe krijgt God zijn wereld weer terug? Hoe krijgt God zijn liefde weer geopenbaard aan een mens, een zondig mens, een verloren mens, een hatelijk en een hatend mens? Het geheim was aan de engelen wel verteld, maar niet geopenbaard. Ook zij waren begierig naar dat grote evangelie wat God beloofd had, eerst in het paradijs en later verkondigd door zijn profeten. Ook zij waren begierig de vervulling van dat woord te mogen zien, want zij hebben boven alles hun schepper lief, hun God lief. En ze hebben boven alles hun koning Jezus lief, die immers reeds de Heere der engelen was. Nee, ze hoeven hem niet lief te hebben als hun verlosser, want zij zijn van hem nimmer afgeweken, maar ze hebben hem wel lief als hun Heere en als hun koning. En daarom is het in het hart van deze recht geaarde dienaren dan ook een oorzaak van grote vreugde, wanneer de glorie van hun vorst over het wereld rond gaat uitstralen.
en zijn ze reeds even op hun post om op de eerste wenk van God uit te snellen naar deze donkere wereld om de heilstijding te brengen. Hij komt, die de aard komt richten. Nu, hij heeft een wenk ontvangen van zijn grote meester en daalde haastelijk neder en dat in het veld. Daar staat, en daar waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht bij de kudde. Herders, dat waren in die dagen niet meer de aanzienlijke herdersvorsten, zoals in de dagen van Abraham en Isaac en van Jacob. Na de wederkeer uit de Babylonische ballingschap is het herdersbestaan in verachting gekomen. Herders waren in de dagen toen Christus geboren werd, mensen die niet meegeteld werden. Herders mochten geen getuigen zijn bij het Sanhedrin. Daar werden ze veel te dom voor geacht. U weet wel, ik heb wel eens meer gezegd, ook tollenaren mochten geen getuigenis afleggen voor de hoge Joodse raad. Wel nu, die herders die stonden wat dat betreft op één lijn met die tollenaren. Ook zij werden niet vertrouwd in hun getuigenis. Het waren dus de nederigste, het waren de armste, het waren de meest verachtste in die dagen toen Jezus geboren werd. En nu juist deze herders waren het die 's nachts bijeen waren en ze hielden de nachtwacht over haar kudde staan. Zij waren dus, nadat hun taak hun riep, bezig om te waken in het holle van de nacht. De kudden die in die maanden niet naar binnen ging, maar 's nachts bijeen gedreven werd, werd dus door de herders, door verschillende herders die bij elkaar kwamen om zo als een klein legertje, als een groepje helden te kunnen waken in het midden van de nacht tegen de dieven en tegen het roofgedierte die het op hun kudden gemunt zouden kunnen hebben. Daar in die nacht waarin sommigen misschien sliepen, waarin anderen waakten, misschien hebben ze allen gewaakt in deze nacht. Misschien hebben ze gesproken over de verlossing, over de verlosser die tot Sion komen zou, die aan de vaderen beloofd was, hoe het ook zij. Daar was een verwachting in het hart van deze armen. Ze hebben een verwachting gekregen, een verwachting van God, al Gods kinderen hebben een verwachting. De kleinste met de meer geoefende, ze hebben alle een verwachting van de levende God. Ik zeg niet dat het altijd even sterk is. Ik zeg niet dat ze altijd zoveel aan die verwachting hebben, dat bergen, vlak en zeeën droog zijn, lang niet. Maar toch in het hart, zelfs van de minst geoefende, is een verwachting op God. Dat heeft God in het hart van hun gelegd. Een verwachting op God. En die verwachting die is versterkt door het gerucht wat ze gehoord hebben over de geboorte van Johannes enkele maanden geleden. Ze hebben gehoord, want in dat hele gebergte van Judea werd veel over deze dingen, over die geboorte van Johannes, over die aankondiging in de tempel, over die verschijning van die engel aan Zacharias, over dat bevrucht worden van de vrouw van Zacharias, van Elisabeth, en eindelijk over de geboorte van haar kind gesproken. Het was alles bij elkaar een wonder. Het was een wonder zoals in eeuwen niet meer plaats gehad had. Een wonder dat er weer een engel verschenen was. Een wonder dat deze twee mensen in zulke ouderdom zich nog verblijden mochten in de geboorte van hun kind. Een wonder wat de engel bij aan Zacharias gezegd had dat dit kind zou zijn de heroud, die voor het aangezicht van Jezus Christus zou ingaan om hem de weg te bereiden. Het was allemaal te wonderlijk om te geloven. Als ze gingen redeneren, dan liepen ze vast. Als ze op de omstandigheden letten, daar heb je het weer, zoals het altijd gaat in het leven van Gods kerk, dan kon het onmogelijk. Maar toch, het liet hun niet los. Zij bleven erover denken en zij bleven erover spreken. En zij konden het niet uit hun gedachten wegdringen. Waarom niet? Ach, nog eens. Waar God werkt, werkt hij in verwachting. Waar God werkt, schenkt hij zijn liefde in het hart. En die liefde die vergaat nimmer meer. Die liefde kan door al de stromen van tegenheen niet worden uitgeblust. Die liefde die kan nooit meer verbroken worden. Dat is een liefde die uit God in ons hart daalt. En die liefde die houdt ons bezig, die maakt ons bezig. Die doet het ons telkens weer opwappen, ook wanneer we daar wegwerpen. En zeggen, ach nou kan het niet. Nou durf ik niet meer te hopen. Nou zal ik er niet meer over denken. Dan komt er aan die andere kant toch die drang der liefde. Dat ons hart weer gaat pijnen, gaat denken, gaat roepen, gaat schreeuwen. Naar de God van het leven. Omdat we buiten hem niet meer leven kunnen. Omdat hij zijn woord in ons hart geplant heeft. Het welk in ons is als een licht. Dat voortgaat en licht tot de volle dag toe. Zo was het ook in het leven bij deze herders. En terwijl dat ze daar dus gewoon aan hun werk waren. Aan hun alledaags. Maar ook aan het werk wat ze des nachts moesten doen. Gewoon aan hun werk waren. Daar verschijnt hun een engel. En ziet staat er. Een engel des Heren stond bij haar. Die engel des Heren stond daar. Dus ze waren met elkaar aan het spreken. En onverwachts was daar een engel gekomen. Plots kijken ze op. En zien daar een lichtende gestalte. En de engel des Heren. En ziet een engel des Heren stond bij haar. Dat was op zichzelf al een wonder. Want de tijd. Dat engelen op de aarde kwamen om boodschapper des Heren te zijn. Ach, die tijd lag al eeuwen achter hun. Zeker, ze hebben wel gehoord van die engel in de tempel. Maar ja, daar was wel eens meer een opwekkingsbeweging geweest in die dagen en ook daarvoor. Daar waren wel eens meer mensen geweest die gezegd hadden. Dat ze kwamen om Israël te verlossen. Maar het was tot nu toe allemaal op niets uitgelopen. En als ze gingen overdenken, dan kon het juist in deze dagen zeker niet. Maar nu geschiet het wonder. Want God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Dat is ook hier zo. God komt. Waar wij geen weg meer weten. God komt altijd waar het in onze gedachten is vastgelopen. God komt daar. Hij spreekt daar het verlossende woord. Waar ons hart het verlossende woord niet meer spreken kan. Waar ook de kerk als instituut het verlossende woord niet meer spreken kan. Waar de wereld zeker het verlossende woord niet spreken kan. Daar moet God spreken. Daar komt de verlossing van de hemel. Dat is nog zo. Dat is altijd zo. In de zielen die op God wachten. Die komen daar. Waar ze het van de mensen niet meer verwachten. En waar ze het van de dominee niet meer verwachten. En waar ze het van de kerk als zodanig niet meer verwachten. Waar ze het van zichzelf niet meer verwachten. Daar komt God het van boven te openbaren. Uit een gesloten hemel daalt hij neder, waar de wegen van ons hart zijn dichtgelopen. Daar komt hij. En zo is hij hier ook gekomen. Tot deze herders, tot deze verachte, tot deze nederige in Israël. En staat er, en ziet een engel des Heren stond bij haar. En de heerlijkheid des Heren omscheen ze. De heerlijkheid des Heren, dat is de glans. Van Gods aangezicht. Ja, dat is meer.
Die heerlijkheid des Heren, dat is de plaats waar God woonde onder het oude verbond in die lichtende wolk. In Exodus 16, vers 10, daar kunt u lezen van de heerlijkheid des Heren. Daar is het de wolk en vuurkolom, daar God in woont. Die heerlijkheid des Heren die kwam later op de tabernakel, in de tabernakel op het verzoendeksel. Die heerlijkheid des Heren die in een wolk gehuld was. Die heerlijkheid des Heren die Abraham zag toen hij tussen de offerdieren, tussen de gedeelde offerdieren doorging. De heerlijkheid des Heren onder het Oude Testament, dat was de plaats waarvan God gezegd had, en al daar zal ik bij u komen. In die heerlijkheid des Heren kwam God tot zijn volk. Maar die heerlijkheid des Heren was onder het Oude Testament ontoegankelijk. Die heerlijkheid des Heren die was afgemuurd. Die was toegesloten door de voorhang. En daarboven was die heerlijkheid des Heren nog omhuld in een wolk. De zonde belette het. De heerlijkheid des Heren in als een luister te doen uitstralen. De dikke voorhang die maakte scheiding tussen het volk en tussen een heilige God. En hier komt de heerlijkheid des Heren zonder wolk, zonder voorhang. Hier hebben we een voorbode van wat het straks zou zijn, wanneer Christus zou uitroepen, het is volbracht. En de voorhang des tempels in tweeën scheuren zal. Hier is het aanvankelijk waar geworden. En de heerlijkheid des Heren omschenen. Ja, God kon weer een glimp van zijn vriendelijk aangezicht laten zien, zonder wolk. En waarom? Omdat het kind in de kribbe geboren is. Omdat de verlossing aanvankelijk heeft plaatsgevonden. Omdat Jezus onze één geworden is. Want dat reeds. Dat hij lag in de kribbe, was reeds het begin van de voldoening aan de eis van de goddelijke gerechtigheid. Die indaling in het vlees, die diepe vernedering, dat worden onze eer. En zodra komt Christus in de kribbe, zodra laat God zijn vriendelijk aangezicht zien. En de heerlijkheid des Heren omschenen. Bij de herders is het licht. Omdat het in de kribbe zo donker is. De voorhang ligt in de krib. Hij die tot zonde gemaakt is. Jezus Christus. En nu wordt het voor de herders licht. Begrijpt u het geheim van het evangelie? Het geheim van de verkondiging van Gods genade? O God openbaart zijn heerlijkheid. Omdat hij zijn toorn aan Christus geopenbaard heeft. Openbaart hij zijn heerlijkheid aan zondaren, die zomaar uit vrije goedheid omringd worden met scheren heerlijkheid. Hier staat het. En de heerlijkheid des Heren omscheen ze, en ze vrezen met grote vrezen. Ja, nog wel, want ach, wanneer God spreekt, spreekt hij tot zondaren. En zondaren kunnen voor God niet bestaan. Zelfs het woord des evangelies, zelfs de heerlijkheid des Heren zonder wolk, doet ons vrezen en beven voor God. Zelfs die vriendelijke blik uit Gods oog brengt ons in het stof aan zijn voeten. Is het dan niet doordat we vrezen van hem verstoten te worden? Dan is het toch in ieder geval wel hierdoor. Doordat we uitroepen, o God, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Wie ben ik tegenover Gods heerlijkheid? Wie ben ik tegenover Gods genade? Wie ben ik tegenover zijn vriendelijke ogen en aangezicht? Wie ben ik tegenover de prediking van zijn evangelie? Zou ik niet vrezen wanneer hij mij heden verkondigt dat geboren is Jezus Christus, de zaligmaker der wereld? Zij zijn zo zondig. Wij zijn zo zondig. We zijn in onszelf zo verwerpelijk voor God. Ook al verwachten we de vertroosting Israëls. Ook al is er een hoop in ons hart op genade. Wanneer God komt, dan schrikken we altijd. Dan vrezen we in deze bedeling, denk er goed aan. In deze bedeling blijven we toch maar goddeloze mensen. Blijven we toch maar overtreders van Gods geboden. En al is het dat hij ons dagelijks wil wassen met zijn dierbaar bloed. Zolang we hier op de aarde zijn, moeten we altijd, altijd weer bidden. Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht onschuldig zijn. De Heere leert ons ook die vrezen. Dat is een kinderlijke vrezen. Dat is een vrezen die ons voor God doet invallen. Dat is een vrezen die ons tot God drijft. Dat is een vrezen die ons vol eerbied stemt voor God. Die onze ziel heilig doet beven. Ik weet wel, er is ook een andere vrezen. Dat is een vrezen die ons van God doet afkeren. Daar is een vrezen die ons bang maakt voor God. Daar is een vrezen die ons bang maakt voor God. Daar is een vrezen die ons voor God doet wegvluchten. Daar is een vrezen die ons doet wensen dat er maar nooit geen God zou geweest zijn. Dat is een slaafse vrees. Maar als er staat dat we vrezen vanwege de omschijning van Gods heerlijkheid, dan is dat de trilling van het. Van het overweldigend feit in het door God verkwikte hart. Dan is dat het vrezen zoals iemand vreest die een heugelijke tijding ontvangt. Waar hij zelfs eertijd niet van durfde dromen. Wat hij niet durfde verwachten. Dat ontzaglijke, dat overweldigende. Dat doet hem in elkaar zinken. Dat doet hem uitroepen, o God. Hou op, want ik heb het niet verdiend. Wie ben ik? Dat genaam omdoet. Deze vrezen kwam op hem. En staat het. En de engel zeide tot haar. En vrees niet. En dit is dan ook gelijk verkondiging van het evangelie. Laat dat sidderend beven. Laat dat al te zeer vernederd zijn. Alsof het te groot was voor u. Het is voor u, het is waar. Het is voor u wel te groot om te ontvangen. Maar het is voor een koning niet te groot om te geven. Kom vrijelijk toe. God zegt het u. Gij moogt toegaan. En vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. En dan staat er hier weer het woord wat ook bij Zacharia gesproken werd. En zie, ik evangeliseer u grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Dit is het evangelie. Aan armen gebracht. En ziet ik verkondig u. Ik evangeliseer u. Grote blijdschap. Blijdschap. Zo komt de Heere deze mensen tegemoet. Zie je nou dat de Heere goed is voor een arme mens? Zie je nou dat je in deze zin niet bang behoeft te zijn voor God? Zie je nou dat de Heere ellendigen niet verstoot? Zie je nou dat de Heere de zulke die op hem wachten met zijn trouw en met zijn goedheid voorkomt? Zie je nou? Zie je nou hoe God is voor een zondaar die zich voor hem buigt? Die naar hem zoekt, die op hem wacht? De heerlijkheid des Heeren omschenen. En als zij dan van vrezen in elkaar dreigen te zakken vanwege die lichtglans van hemels majesteit, dan zegt die engel, vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap. Hoort u hoe God op een zondaar spreekt? Ach kom, kom ook vandaag nog en laat u overweldigen en laat u grijpen door dat machtige kerstevangelie, door die openbaring van Gods genade. Aan deze verloren wereld, ook aan u. Ik verkondig u, zegt die engel, dat machtige feit, die grote boodschap, dat doet de Heer nu aan degene die op hem wachten. Ach, wat is ons hart toch dikwijls met een slaafse vrezen bezet. Wat menen wij toch dikwijls, vooral als we het er weer zo slecht hebben afgebracht voor God, wat menen wij toch dikwijls dat, indien God tot ons komen zal, hij tot ons komen zal met zijn gewend zwaard, met het vlammend zwaard van zijn wraak. Wat kunnen we ons toch lang verbergen voor God? Wat vluchten we toch van de ene plaats naar de andere om uit Gods handen te blijven? Zie nu toch eens wat dat God doet op mensen, aan mensen die naar hem uitzien, die op hem wachten. Maar zie je nu ook dat je niet te vergeefs op God zal wachten? Zie je nu ook dat de Heere hoort de stem van het gebed? Al mogen dan onmogelijk schijnen. Al lijkt het dan alsof het nu vast niet meer kan. Misschien zijn er vandaag ook wel zulke redenen bij u, dat u zegt, ja maar, als het voor mij nog eens kerstfeest zal worden, dan zal het zeker vandaag niet zijn. Want je moest het eens weten. Wat er nu in mijn hart is, wat er in mijn hart geweest is, wat er zich afspeelt in mijn leven, in mijn gezin, in de omstandigheden waarin ik vandaag ben, oh nee, als er ooit, ooit van vrede tot mijn ziel gesproken zal worden, dan zal het vandaag niet zijn. Ach, zeg dat niet, dat is ongeloof. Maak uw zonde niet groter als Gods genade. Denk niet dat uw onmacht groter is als Jezus' kracht. Denk niet dat uw zondaar zijn erger is als de genade dat hij zaligmaker is. Maar buig u liever aan zijn troon. En zeg liever Heere, ik zie geen weg. Ik weet niet waarheen. Ik weet niet in welke weg. Maar ik heb gehoord dat de engel in Bethlehems velden aan herders in een donkere nacht, in een bange omstandigheid, want was koning Herodes niet op de troon in Edomiet, was Augustus niet de heerser over het ganse rijk, dat in deze omstandigheden een blijde boodschap gebracht is. O Heere, u bent dezelfde. U leeft nog en uw arm is niet verkort en uw hand is niet verzwaard. Dat ge nu niet zou kunnen verlossen, zeg het met deze engel, met deze herders, opdat ge ook de spraak van deze engel horen zou. Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, en die blijdschap zal alle den volken wezen. Ik verkondig u. O ja, dat maakt het wonder zo groot. We hebben misschien al zo lang gehoord dat het evangelie verkondigd is aan de kerk. Wij hebben al zo lang gehoord dat Jezus gepredikt is tot verlossing van, ja, van wie? Dan heb u altijd nog een andere naam ingevuld als die naam van uzelf. Maar nu komt die engel en die zegt tegen de herders, het is voor u. Ik verkondig het u. Ik evangeliseer u. En zo zegt ook vandaag Jezus Christus door de mond van zijn knechten, ik verkondig u. En dan bedoelt u u en u en u. En u, dan bedoelt hij alle mensen die onder de bediening van het evangelie komen. Want die boodschap van het evangelie, die komt tot alle die onder het evangelie zijn. Die komt tot allen die in de kerk zitten. Die onder het gepredikte woord zitten. En dan zegt God zondaar, ik verkondig u dat er een Jezus is. Dat er een verlosser is. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat de muur tussen u en God is weggebroken. De muur die gij niet meer wegbreken kon, die heeft God geslecht vanuit de hemel. Ik verkondig het u. O, ik weet wel, daar hebben we geloof voor nodig om dat aan te nemen. En dat geloof, dat is een gave van God. Dat is een genadegave van God. Ik ben heus niet bezig om u naar huis te sturen in de gedachte, nou ja, dan zal het voor mij ook wel zijn, dan zal het wel goed zitten. Dan zal ik maar verder doorleven. O nee, juist niet. Juist niet, arme zondaar, juist niet. Maar als ge de heerlijkheid van dat evangelie voor u zou zien, dan zou ge misschien vanavond nog gaan uitroepen, o God, heb u dat dan ook aan mij geopenbaard? Heb u dat dan ook tot mij gesproken? O God, geef me dan de troost, de vrede, de vrucht van in mijn leven. Dan zou u misschien vanavond nog in de klem komen
voor God, dan zou u vanavond uw knieën nog buigen. Dan zou u vanavond toch in vrezen aan Gods voeten nedervallen. En zeggen, Heer, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat ge de troost daarvan ook in mijn hart doet nederdaan. Dan zou u vanavond vragen, worstelen, om dat dierbaar geloof, wat God schenken wil, op uw gebed, ik verkondig u, grote blijdschap, die alle de volken wezen zal. Hier wordt dus in de eerste plaats gesproken over den volken. Dat is dus het volk van Israël. Hier staat nog niet alle den volken, meervoud dus, maar enkelvoud, alle den volken. Dus hier betekent het in de eerste plaats al den volken, het ganse volk van Israël, het hele volk der Joden. En dit staat dan in verband met die nederigheid en die ellendigheid waarin die herders verkeren. Hiermee wil die engel dus zeggen, herders, arme herders, die u zelven misschien al lang hebben buitengezet. Want de herders, ach, als Christus komen zal, dan zal hij toch in ieder geval komen in Jeruzalem. Dan zal hij toch in ieder geval komen bij de grootte van het volk. Dan zal hij toch in ieder geval komen bij de mensen die de wet hebben en houden. Zo hebben ze gedacht. Maar nu komt de engel en die zegt dat die zaligheid, dat die vrede, dat die blijdschap alle den volken wezen zal. Ook voor de tollenaar, ook voor de zondaar, ook voor de herders, voor het ganse volk. En de kanttekenaren, die hebben het er al bij gezet. Het ziet ook op al de volken over de hele wereld die zich buigen om zijn naam te beleiden. Het ziet op dat volk toegebracht uit alle talen, naties, volken en tongen die komen zullen om aan te bidden in Bethlehem's stad. Maar dan ook alle de volken. He, dat is dus niet de beperking, maar dat is de uitbreiding. Dat wil dus zeggen, niet alleen voor die, maar ook voor u. Ook voor u, alle de volken. Hier wordt alles wat u tegenspreekt bij de wortel afgesneden. Hier heeft het geen enkele zin meer dat u zegt, ja, maar je moest eens weten wie dat ik ben en hoe ik ben en wie ik geweest ben. Alle de volken staat. Alle de volken. Al was u de armste uit Israël. Al was u de verst afgedreven. Als u tot die volken behoort. En dat evangelie is nu gekomen tot alle de volken. Als u tot één van die volken behoort, tot één uit het geslacht van Adam, dan wordt u heden die grote blijdschap geëvangeliseerd, verkondigd. Zo staat het. Al de volken zal te weten, namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad David, de zaligmaker. Die naam gaat voorop. Waarom? Ach, het is juist de nood in het leven van het ontdekte volk. In het leven van arme herders. In het leven van mensen die met hun zonde zitten te jobben. Die hebben in de eerste plaats een zalig maken nodig. Niet waar? Daar gaat het toch om? Daar gaat het toch om? De pijn van je leven is toch dat je zo zondig bent. De smart van je hart is toch dat je zo goden ongelijkvormig bent. Dat is toch de pijn. Dat is toch de smart. Dat is toch de ellende van je leven. O, waren je zonde er maar tussenuit. De dood is soms niet zo bitter als de zonde. De zonden die maken ons het leven zo moeilijk. De zonden die doen ons een walg hebben van onszelf. De zonden die doen ons uitroepen. O God, wanneer komt die dag? De zonden die maken ons dood, die kneuzen ons, die maken ons ellendig. O, het kruis, dat gaat wel. De tegenspoeden, dat gaat wel. De ellende kunnen we wel dragen, als de weg tot God maar vrij is. Als de toegang tot God maar open is. Als we met onze last maar bij hem kunnen schuilen. Maar zie je, die zonden, die richten altijd weer die muur op. Die zonden zeggen altijd weer, hou. Hier is Gods heilige wet, geen toegang voor een zondaar. Dat zeggen de zonde. De zonde. Die kracht van de zonde. Dat is de wet. Die vloekende wet die nooit ophoudt. Altijd wanneer we hem overtreden blijft die wet ons vloeken. En nu Waar verlangt dus onze ziel het meest naar? Waar gaat het dus die herders om? Het gaat ze in de eerste plaats om een zalig maken. En dat heeft God hun laten verkondigen. Namelijk dat u heden geboren is. U geboren. Heden geboren. Is vervuld. De zalig maken. Alles wat ge nodig hebt. Waar u naar uitzag. Ja, meer als dat u ooit hebt durven hopen. En hebt durven verwachten. En dat maakt juist die verootmoediging zo hartelijk. U geboren. De zalig maken. Als dat persoonlijk in ons leven binnendringt. Als door de zoete werking van Gods geest. Dat evangelie van Gods genade ons harten aanspreekt. Zodat we het niet meer kwijt kunnen. Zodat we zeggen, Heere, ook voor mij. Ook voor mij. Dan wordt juist dat persoonlijke. Dat voor mij. Wordt juist de oorzaak van diepe vernedering. Van diepe afhankelijkheid. Van hartelijke aanbidding. Voor mij. Voor mij. Voor mij een zaligmaker. Iemand die me verlost van de zonde. Van de zonde. Die me weer tot God brengt. Want u weet het nog wel van uw kinderjaren. Jezus betekent zaligmaker. En wat is zaligmaker? Zaligmaker verlossen van het grootste kwaad. Brengen tot het hoogste goed. Wat is het grootste kwaad? De zonde. Wat is het hoogste goed? God. Gods gemeenschap. Nu zo roept de engel uit. Hij is gekomen. Die u verlost van het grootste kwaad. Die u brengt in Gods gemeenschap. En het is Christus. De gezalfde. O Israël had vele gezalfden gekend. Onder het Oude Testament. Wat zijn ze blij geweest met de gezalfde David. Wat hebben ze gejubeld en geofferd bij de gezalfde Salomo. Maar dit is de gezalfde. Dit is Jezus Christus. Die niet met olie, maar met een heilige geest gezalfd is. Zonder maat. Christus de Heere. De Heere. Alle schepselen hier. Die zeggen zal. Mij is gegeven. Alle macht. In de hemel en op de aarde. De Heere. De zoon van David, wiens glorie-kroon zou bloeien tot in alle eeuwigheid. En geboren in de stad van David, tot bevestiging van hetgeen wat hij door de mond van zijn profeten gesproken heeft. Dat die grote David, had Ezekiel het niet reeds gezegd, zou komen. Om het verlorene weder te brengen, om het kreupelen te genezen. Om het zwakke te sterken, om het hongerige te voeden en om de ellendigen in zijn schaapskooi binnen te leiden, om ze te wijden op de bergen Israël en aan de klare stroom, om ze te doen nederleggen in grazige weiden. O herders, dit mag uw blijdschap ten top doen stijgen. Hij is heden aan u geboren. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden. En liggende in de kribben. Waarom moet dat er nou bij? Waarom moet dat er nou bij? Is dat nou geen verduistering van die heerlijke glans? Wanneer God nu zegt de zoon van David is gekomen. Waarom moet er dan bij? En gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden. En liggend in de krib. Waarom wordt dat nu als een teken gezegd? En dit zal u een teken zijn. Een teken. Dat is het sacrament van waarheid. Een teken waarin ik het bevestig. Ach, mijn geliefden. Een arme zondaar. Die weet. Die wordt door God geleerd. Dat God hem niet genadig kan zijn. In het voorbijzien van zijn schuld. In het door de vingers zien van zijn zonde. Maar een echte zondaar die wordt door de Heilige Geest geleerd. Dat God hem alleen maar genadig kan zijn. In de wegneming van zijn zonde. In de verzoening van zijn zonde. Door een ander. En die ander die moest hier in het vlees komen. Om te dragen wat wij niet meer dragen konden. Die moest hier in het vlees komen als een stemmeloos lam. Geslacht voor het aangezicht
van zijn scheers. Gods kinderen hebben een behoefte aan een borg. Een borg, dat wil zeggen iemand die voor hun schuld betaalt. Voor hun schuld betaalt. En voor hun schuld betalen, dat kon niet de gekroonde Davidszoon met een hermelijnen mantel en met een gouden kroon en met een met diamanten bezette scepter. Maar voor schuld, om schuld te betalen, moest hij arm worden. Moest hij vernederd worden. Moest hij zich buigen. Moest hij zich vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid. Dat leren Gods kinderen. Dat leert u toch ook. Want God geeft u, wanneer hij met zijn geest u ontdekt, er een gezicht van. Dat hij van zijn gerechtigheid niet afstapt. Dat hij wil dat zijn wet volbracht zou worden. Dat is juist ook de worsteling van een oprechte ziel. Die gelooft wel dat God genadig zal zijn, degene die tot hem schrijft. Maar het is juist dat grote raadsel, heren. En dat is persoonlijk altijd weer waar. Al hebben we 1000 maal van Jezus gehoord. Dan blijft het persoonlijk altijd weer een raadsel, heren. Maar hoe moet dat nou met mij? Hoe kan mijn schuld nou weggenomen worden? Hoe kan ik nu weer bij u komen zonder dat uw naam er smaadheid bij lijkt? En dan wordt dat altijd weer zo'n eeuwig wonder, wanneer God het ons openbaart dat het nu in Christus kan. Ach, mijn geliefden, dat moet je zien. Dat moet je smaken. Dan moet je bij nederknielen. Dat kan ik je toch niet zeggen. Maar dat is, wanneer God die weg buiten ons openbaart, die gerechtigheid geoefend op het hoofd van zijn dierbare zoon. Hier heb je het begin. O herders, daar is verlossing. Niet in een koning die op de troon zit, maar in een koning die in een krib ligt. In een koning die in doeken gewonden is. En dan nog wat. Achterweg voor de herders zou voorgoed zijn toegesloten, wanneer hij in het paleis van Herodes geboren was. Maar dit mocht deze pelgrims moed geven. Hij lag slechts in een stal. Ze mochten tot hem komen, al waren ze dan maar arme herders. Ja, juist, doordat ze arme herders waren, was voor hun de ergernis van het kruis weggenomen. De ergernis van de kribbe weggenomen. Ze mochten komen, want in een stal durven herders wel te komen. In het paleis hadden ze niet durven komen. Wel, nu zo baant God de weg tot hem. De weg tot Jezus. Dat zegt hij ook vandaag nog. Hij zegt, mensen, het is waar. Ik ben de eeuwige God, de schepper van de einde der aarde. Ik ben de rechtvaardige, ik ben de heilige God. Maar ik wandel onder u, in het gewaad van mijn woord. Ik wandel onder u, als een man van smarte en verzocht in krankheid. Ik wandel onder u, als uw een. Ge moogt wel tot me komen. Kus de zoon, staat er in de tweede psalm. Kus de zoon, opdat hij niet toont. En op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. En kussen, dat mag Jozef en Maria niet alleen. Maar dat mogen ook die vuile, die verachte herders. Jezus laat zich kussen. Niet alleen door Maria, maar ook door Magdalena. Niet alleen door Johannes, maar ook door een Saulus. Een vervolger van zijn gemeente. Jezus wil wel gekust worden door tollenaren. En door zondaren. En hij zegt, dit is het teken. In doeken gewonden, liggende in de kribben, een vernederde Christus. Uwer een. O zondaren, hoort u het goed? Nee. De heerlijkheid van Jezus Christus is groot. Maar hij heeft ze bedekt achter zijn menselijke natuur. Hij heeft ze omwonden in zijn doeken. Opdat hij u niet te veel verschrikken zou tot hem te komen, maar opdat hij u nodigen zou, opdat hij u trekken zou, opdat hij alle beletselen voor uw voeten zou wegrapen, opdat hij u een ruime baan zou schenken tot de krib, opdat gij ook komen zou met deze herders. Maar hoe? De Heere is nog niet klaar met zijn boodschap die hij hun te brengen heeft. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelse hierlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Hier willen we nog wat van zeggen nadat we gezongen hebben. Uit de lofzang van Zacharia, het 4e en het 5e vers.
De andere tientallen, honderdtallen, ze dalen neder als de heerscharen van de Here der Here. Nee, het zijn geen engeltjes, zo min als het herdertjes zijn. Het zijn engelen, het zijn godswagenen boven het luchtig zwerk. Het zijn godshelden, heerscharen, dat duidt dus op een legermacht, op gewapende helden. Die gereed staan om op een wenk Gods uit te gaan, waar dat hij ze hebben wil. Die de strijd aanbinden tegen Satan met zijn trouwanten. Die Gods heiligen beschutten en omstralen met hun macht en met hun majesteit. Die God ze verleent. We weten ontzettend weinig van de engelen. Engelen zijn ook geesten. We kunnen ze niet zien. Maar soms mogen ze om ons een ogenblik een lichaam aannemen. Dan mogen ze iets laten zien van hun heerlijkheid, van hun pracht, van hun lichtglans, hoewel het geesten zijn. Maar dan mogen ze een ogenblik een stoffelijk lichaam aannemen, zodat we iets, want wij zijn creatuurlijk gebonden schepselen, schepselen gebonden aan vormen, aan het lichaam, aan iets tastbaars. En nu God doet dat voor een ogenblik. Hij laat het aanschouwen. Hij laat het zien. Hij laat het horen. En die engelen die komen neder. Die legerscharen, die heerscharen Gods zijn van stonden aan. Wanneer de ene engel is uitgesproken. God heeft haast, heb ik gezegd. Gods werk moet vliegensvlug. Er is ontzaggelijk veel te doen. En hij komt haastelijk. Hij is reeds komende. Het kan geen ogenblik wachten. Gods liefde had brand. En van stonden daar was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen. Achter staat wel niet uitdrukkelijk dat ze gezongen hebben, maar het spreken van zulke troongeesten, dat moet toch wel zingen zijn. Het spreken van engelen, dat moet de mensen toch wel in de oren klinken, als een hoogstaand gezang. Ze hebben gezegd, ze hebben gesproken, ze hebben het uitgegaan in de naam van hun God, prijzende God, zeggen de ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welvaart. Ge zult zeggen, hé, hier wordt de naam van Jezus niet in genoemd. Hier wordt over de geboorte van Christus niet in gesproken. Ach, als zij hier zingen, ere zij God, dan is dit het antwoord, dan is dit de openbaring op hetgeen wat God heeft neergelegd in Bethlehemstad. Nu weten de engelen hoe God weer aan zijn eer zal komen. Dat was ook voor de engelen nog een raadsel, heb ik straks gezegd. Het is voor ons een raadsel, wanneer we ervoor staan, en blijft altijd weer opnieuw een raadsel, altijd weer opnieuw verbergen de zonde Gods aangezicht voor ons, maar altijd weer opnieuw openbaar God aan schuldigen, die hun schuld beleiden aan hem, die komen met smeking en met gebed de weg der verlossing. En dan gaan de engelen zingen, ere zij God, daar gaat het om. Dat is het diepste. Ik heb straks gezegd, dat wordt ook in het hart van de oprechten de vraag, hoe komt God aan zijn eer? Hoe komt God door mij aan zijn eer? Hoe zal ik nog weer eens tot Gods eer kunnen leven? Daar moet al het andere voor wijken, ook onze zaligheid. Hoe komt God weer aan zijn eer? Hoe zal ik weer voor God leven? En nu hebben de engelen hier het geheim aanschouwd. Ze zijn er getuigen van geweest dat God zijn zoon heeft neergelegd in de kribbe van Bethlehem. En nu gaan ze het aan deze herders en daarin ook aan ons verkondigen. Gods eer is verheerlijk. God krijgt zijn eer weer. Gods deugden worden verheerlijk. Dus dat is dus het teken dat de verlossing teweeg gebracht is. Want zou Gods eer geschonden worden in onze zaligheid, dan zouden wij toch niet blij kunnen zijn. Welk mens zou in de hemel nou blij kunnen zijn als God bedroefd was? Daar onze hoogste verlustiging ligt in het eren van God, in het prijzen van de naam, in het werpen van onze kroon aan zijn voet. Wie zou nou blij kunnen zijn als God bedroefd was? Maar daarin is onze blijdschap, dat God verblijft, dat zijn heerlijkheid verheerlijk is, dat zijn deugden zijn verheerlijk in de zoon van zijn welbehagen. Het was aanvankelijk vervuld. Zeker, de kruisweg kwam nog tot eind toe, maar hier was het begin. Straks na 33 jaren zou het afgesloten, volmaakt zijn, geëindigd zijn. Dan zou hij zeggen, het is volbracht, maar hier is het begin. En nu de engelen dit begin aanschouwd hebben, zijn ze gaan zingen, ere zij God in de hoogste hemel. Het is weer goed. God heeft zijn naam weer terug. Zijn eer weer terug. En u kan de vrede weer op de aarde dalen. En vrede op aarde. Dat kind heeft de hemel met de aarde verenigd. Dat kind heeft de toren Gods geblust. Dat kind heeft het mogelijk gemaakt dat de Heilige Geest weer op de wereld gekomen. Dat kind is er de oorzaak van dat Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien heeft, die van God is nedergedaald. Dat kind, vrede op aarde, ja. Hij is die grote vredestichter. Nu is er weer vrede gekomen. Vrede doordat hij de zonde weggenomen heeft. Doordat hij de toren Gods gestild heeft. Doordat hij de mens met God verzoend heeft. Dat is de vrede. Vrede in ons hart. Maar ook vrede in deze wereld. Want alles is door de zonde onder de onvrede gekomen. Niet alleen wij, maar ook de dieren. Kijk eens in het rijk der dieren. Zie eens wat een nood in deze wintertijd. Moet je het arme vogeltje eens zien zitten op de bevroren aarde. Wanneer hij geen wormpje meer vinden kan.
en hem geen stukje brood wordt toegeworpen en soms de wateren nog bevriezen, dan zie je hem daar zitten, rond, stijf van de kou, om onze zonde, denk er eens aan, om onze zonde, het ganse aardrijk zucht, om onze zonde. Alles verkeert in disharmonie, in onvrede, alles lijdt. Dan gaat de noodgeschrei op van mens en beest, bewust of onbewust, naar de hemel. Een noodgeschrei vanwege onze zon. En hier komen de engelen. En ze hebben het uitgeroepen in Bethlehems velden. Daar is vrede. Vrede. Jesaja 11 heeft ervan gesproken. Daar is weer vrede met God. Een bestendige vrede, een blijvende vrede. Een vrede die eeuwig zijn zal. Ja, zeg je, maar dat vogeltje dan. Wat je vanmorgen zag zitten op de bevroren sneeuw. En die dieren daar dan. En die mensen daar. En die watervloed daar. En die oorlog daar. En al die atoombommen. En al die ellende. En al die ziekenhuizen vol met ellende. En ach, waar zal ik eindigen? Want, en toch is de vrede gekomen. Die vrede die zich uitstrekken zal. Maar nog een ogenblik geduld. Maar hij is er eens. Hij is er eens. En dat is waarachtige beleving. Nu, vandaag. Die vrede is er. Want nog eens. Die vrede is in Christus. En wanneer ik nu door hem de eer van God bedoelen mag. Wanneer ik nu in hem weer voor God mag leven. Dan krijg ik de vrede met God. En laat dan dat ziekenhuis. En laat dan die ellende. En laat dan die smart. En laat dan die pijn. Nog een ogenblik. Dan is de eeuwige vrede daar. Want nog eens. Ik zeg het zo dikwijls. Nog eens. Het kruis kan ik wel dragen. Als ik maar vrede heb met God. Ik kan alles. Ik vermag alle dingen. Door Christus. Die me kracht geeft. Dat waren alle dingen. Zij nood, dood of leven. Tegenwoordige of toekomende dingen. Ziekte, rampen, honger, ellende. Niet. Niets kan me scheiden, zegt de apostel, van de liefde van Christus. Ik vermag alle dingen door hem. Die vrede die in ons hart is, zo menigmaal gezien op de oorzaak van onze vrede. Het geslachte lam, die zal zich uitbreiden, ook over dit wereldrond. Het is waar, het zal niet gaan in de weg van de evolutie, maar het zal gaan in de weg van de catastrofe. Het zal gaan in de weg van de brand. Deze wereld zal door vuur vergaan met al wat er is. Maar dan zal de vrede zijn. De volmaakte vrede. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Hier staat niet in de zoon. Niet in de engelen. Niet in de duivelen. Maar in de mensen een welbehagen. Of in de mensen des welbehagens. Daar wordt veel over getwist. Wat dat het nu eigenlijk betekent. De Roomsen, u weet wel, die hebben het zo vertaald. In de mensen van goede wil. Die zien dus dat welbehagen. Dat woord dat is in het Grieks. Eudokia staat er eigenlijk in het Grieks. En dat vertalen ze dan door de mensen van goede wil. Zij zien dus dat goede in de mens. Maar de reformatoren en ook de vroegere kerkvaders hebben dit goede in God gezien. En ze hebben gezegd, en dit goede, dat is afgedaald tot de mensen. Het is niet in de mensen van goede wil, maar het is in de mensen in wie God het goede legt. Dat goede komt uit God. Het is Gods welbehaag om het aan mensen bekend te maken. In de mensen een welbehagen. Welke mensen? Wel, nu hier zijn ze. De herders. Hij zag geen rijken aan. Kom, datzelfde evangelie, dat bloeit ook vandaag nog. In de harten van herders, in de harten van ellendigen, in de harten van mensen die ja wel een hoop in hun hart hebben misschien. Maar die niet weten hoe dat die hoop gehonoreerd moet worden. Die niet weten hoe dat die hoop vervuld moet worden. Wel nu, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in alle eeuwigheid. Hij verscheen toen aan de herders. Door zijn hemelbode. Hij verschijnt ook vandaag nog eens. Als u maar bukt aan zijn krib. En kunt u niet bukken. Kom dan maar met uw hart. Want dat kan hij ook klein maken.
Kunt u niet verootmoedigd zijn voor hem? Kunt u niet wenen over uw zonde? Kunt u geen smart hebben over uw ongerechtigheid? Wel, wie zal het u anders leren? Hij, die grote leraar der gerechtigheid, komt dan toch maar. Komt dan toch maar met een onboetvaardig hart, met een onbekeerd hart, met een hard hart. Want is er ooit iemand die uw hart genezen zal van uw zonde? Je moet toch bij Jezus terechtkomen. Daar is geen engel, geen duivel, geen mens, er is geen schepsel in de hemel en op de aarde die u bekeren kan dan God alleen. God in Christus Jezus, door de bediening, door zijn profetische bediening. Dan zou ik zeggen, kom dat toch maar. En leg u zich dan maar aan zijn voeten neer. En zeg het dan maar, Heere, gij hebt het eenmaal ook aan mij beloofd, dat ge mijn God wilde zijn, dat ge me wassen wilde met uw dierbaar bloed, dat ge door uw heilige geest me wilde reinigen van al mijn overtredingen. Hier kom ik tot u. Ik ben gewillig om me door u te laten zalen. Dan zult u vanavond de weg nog gaan naar de krib, en u zult niet beschaamd uitkomen. Dan zult u de blijdschap van het kerstfeest maken. Dan zult u de stem, nee, niet alleen van de engelen, maar dan zult u de stem van de Zoon God zelf horen. En die tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. Amen. O dierbare Christus, dat we ook vanavond nog een glimp van uw heerlijkheid mochten opvangen, het is uw trouw, het is uw goedheid, het is uw genade, die gij aan zondaren onverdiend ten toon spreidt, dat we in vernedering en verootmoediging voor u zouden leven, want gij hebt het gedaan. Uw naam komt er de dank voor toe. Heere, hier kunnen we het niet zoals u het waardig zijt, zoals we het graag zouden willen, maar straks zal ons lied het lied der engelen overstemmen, wanneer we voor uw troon gekomen zijn, om aan te bidden aan uw voeten. Hoor ons, o God. Ga met ons als uw gemeente naar onze woning. Laat het vriendelijk licht van uw aangezicht over ons schijnen. Breng ons morgenochtend nog eenmaal op deze kerstdagen tezamen rondom uw geopend woord. Geef ons lust, geef ons trouw. Als gij zo getrouw geweest zijt om u te laten vernederen, ja, om u te vernederen, om u te vernietigen, om u in de gestalte van een dienstknecht in een kribbe te doen nederleggen, zullen wij dan niet naar uw huis komen om uw naam daarvoor te danken? Geef ons door uw geest een ootmoedig hart en doe ons uw zegeningen bekennen en verleen ons genadiglijk uw bijstand om u, grote God en uw Zoon Jezus Christus, door uw geest te mogen loven en danken, nu en eeuwig. Amen. De slotzang van de gemeente is uit Psalm 138, het derde vers.
heen in vrede dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.